I seen it. Nee, goed om te zien. Goedemorgen, heb ik al gezegd. Dat stond bovenaan mijn lijstje. Afgelopen paar keer dat ik met jullie gesproken heb, probeerde ik een beetje het thema te gebruiken tussen Pasen en Pinksteren van het wachten. Ik weet niet of je dat herinnert, voor zover de vorige keer er was. Anders kun je toch nog terugluisteren. En op Vingert Wageningen staan nog meer preken op wachten, over wachten. Vandaag wil ik er ook nog even op inzoomen. Enerzijds komende binnenkort Hemelvaartsdag. En dan de 10 dagen na Pasen. Pinksteren, ja. Goed zo. Je let op. En dat is, dat wachten, dat heeft dus een hele bijzondere, duidelijke betekenis in onze kerkelijke kalender. Je zou kunnen zeggen, gekoppeld aan hemelvaart is er het wachten op de wederkomst van Jezus, op de definitieve en volledige doorbraak van het Koninkrijk van God in de schepping, in ons leven, in alles om ons heen. En een einde definitief aan alle tranen en alle ziekte en alle lijden en alle pijn. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En tegelijkertijd, dat wachten, dat brengt ons dicht bij hemelvaart, maar ook dicht bij de spanning waar we in leven. Dat we de opdracht hebben om dat koninkrijk te verkondigen, om daarvoor te bidden, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Maar dat we de volkomen doorbraak daarvan, de consumptie zou je kunnen zeggen, consummation daarvan, het 100% worden daarvan, nog niet zien. En we weten ook, dat komt pas op het moment dat Jezus komt. Dan zal de laatste vijand ook onttroond worden. De dood zelf, staat er in Openbaringen. Dus in die zin bepaalt Hemelvaartsdag ons bij dat wachten. In mij in ieder geval wel. Maar ik denk ook dat dat de uitnodiging is van dat feest elk jaar weer. Dat je je realiseert, het is niet gek. Het is niet vreemd dat je dat voelt regelmatig in dit leven. De spanning tussen het nou van het koninkrijk, het nu van het koninkrijk en het not yet van het koninkrijk. Dat zichtbaar wil worden, door wil breken en dat tegelijkertijd dat doet midden in een, ja, op een strijdtoneel, in een strijdtoneel. In sommige contexten zeggen wij wel eens, in de Vingert, maar ook elders, we leven tussen, in de geestelijke zin, tussen D-Day en V-Day. Wij weten achteraf dat toen D-Day plaatsvond, dat het begin van het einde was voor de overheersing van de naties. Maar het was nog niet het einde. Er zat nog een periode tussen van meer strijd op het continent van Europa dan dat er tot die tijd geweest was. En er zijn ook meer slachtoffers gevallen in die periode, heb ik me wel eens laten vertellen, dan gedurende alle jaren daarvoor. Maar uiteindelijk kwam V-Day. Maar het was dus voor, met onze kennis van de geschiedenis, als je dan terugkijkt, dan is het voor de mensen toen, hadden we tegen kunnen zeggen, het is niet gek dat je nog midden in de strijd leeft. En midden in de, of het is wel gek, dat zou niet zo moeten zijn, maar dat heeft alles te maken met die spanning. We zijn onderweg naar dat moment. Dat is hemelvaart. Dan heb je ook het wachten van Pasen naar Pinksteren. Eigenlijk vooral van hemelvaart naar Pinksteren. Jezus die dan zijn discipelen die grote opdracht geeft, maak alle volken tot mijn discipelen, breng dat de boodschap van het koninkrijk naar iedereen toe. Maar hij zegt, voordat je begint, wacht eerst. Totdat het geschenk komt wat ik van de Vader voor jullie gevraagd heb. En dan wachten ze, maar ze weten niet waarop. En over dat stukje wachten wil ik even wat specifiek met je praten. Ook eigenlijk met een perspectief van, oké, wij leven in een kerkelijke kalender in de richting van Pinksteren. Maar Pinksteren is al geweest. Begrijp je wat ik nou zeg? Ik heb heel lang, moet ik voor mezelf erkennen, met die kerkelijke kalender wel eens zo geleefd van, oké, nou dit jaar gaat Pinksteren gebeuren. Dan komt de Heilige Geest. Maar dat is een hele rare gedachte, want de Heilige Geest is al gekomen. Het was toen, kort nadat Jezus naar de hemel is gegaan, 10 dagen om precies te zijn daarna, is hij gekomen en hij is niet weggegaan. Dus eigenlijk, als ik mezelf dan zo beschouw, en misschien is dat een klein beetje een spiegel, heb ik momenten gehad waarop ik dat is een beetje krasser gezegd dan dat ik misschien... Ik weet geen betere manier om het te zeggen. Maar ik hoop dat het niet te kras is voor je. Maar eigenlijk gebruikte ik Pinksteren als een excuus om niet in beweging te komen. Want ik dacht, ik heb nog niet... I don't have what it takes, zeggen ze zo mooi in het Engels. Ik heb nog niet datgene wat ik nodig heb of denk nodig te hebben. Maar als ik me realiseer, ja, maar wacht even, de Heilige Geest is al gekomen en de opdracht is gegeven, het zijn staat op groen, dan heb ik eigenlijk geen reden om te wachten. Maar dan mag ik in beweging komen. Dan mag ik ontvangen en dan wil de Heilige Geest voorzien. Waarom denk ik dat? Nou, enerzijds is het, denk ik, bij mij vaak vanuit een zekere Nee, het is een mooie zin. Vanuit een zekere onzekerheid. En dat heeft met twijfel te maken. Met ook wel, hoe doe je dit? Dus ik weet niet of jullie dat wel eens gezien hebben. Maar er staat daar, daar zit ik altijd, omdat ik daar vaak zit naar te kijken. Er staat dus een mooie spreuk van Pippi Langkous op het raam geplakt. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Nou, bij mij en misschien bij de meeste anderen is het meestal andersom. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk niet dat ik het kan. Wat net zo, of misschien nog onzinniger is dan wat daar staat. Wie zegt dat je het niet kunt? Er zit een bepaalde drempel in. En ik denk dat het een goede is om ons te realiseren in de richting van het feest van Pinksteren. Dat het niet het feest is van, oké, nu komt de Heilige Geest pas. Maar we herinneren ons, de Heilige Geest is gekomen. Het licht staat dus op groen en jij mag het gaan proberen. Oké, moet. Ik dacht, je zei, ik mag. Jij mag het gaan proberen. De grote opdracht mag jij gaan proberen te vervullen. Erop uittrekken om alle mensen van Jezus te vertellen en kijken wat er gebeurt. Dat is het wat. Dus dat is de ene kant, de onzekerheid en de vrees van, oké, kan ik dit wel? Gaat mij dit wel lukken? Of gaan mensen dit wel willen horen? Of als ik dan zomaar heel vrijmoedig zou zeggen, zoals ze in de Vineyard zo graag willen, dat ik vrijmoedig spreek vanuit wat God openbaart, dat ik misschien wel zelfs bid voor zieken, gebeurt er dan ook wat? Stel dat, dat soort vragen en onzekerheid. Ja, ik ben al 30 jaar voorganger bij de Vineyard betrokken en ook ik heb nog steeds wel eens dat soort momenten. Heel zelden hoor, maar nee hoor. Er is aan de andere kant, er is nog een tweede dimensie, bemerkte ik bij dat wachten. En het risico dat je niet voldoende realiseert dat Pinksteren al gebeurd is, dat Pinksteren er al is. En dat je eigenlijk zit te wachten op dat de Heilige Geest alsnog een keer voor jou speciaal apart moet komen. Het einde van het wachten is weer zo'n iets wat bouwde zin die ik heb opgeschreven. Het einde van het wachten is altijd crisis. De werkelijkheid verandert als het wachten eindigt. En daar moet je je weg opnieuw in vinden. Make sense? op het moment dat ik gebruik je even hoor, broeder. Op het moment dat jij een nieuwe baan vindt, je bent nu aan het wachten op een nieuwe baan, op een voorziening van de Heer. En dan is er, ik verplaats me een beetje in jouw schoenen. In mijn geval zou ik, dan fantaseer ik af en toe wat, waar hoop ik op, wat lijkt me geweldig, wat lijkt me fijn, de ideale baan, het ideale leventje daarna, waar ik helemaal gemotiveerd voor word. En dan komt het moment, dan heb je een nieuwe baan gevonden, het wachten is voorbij en je gaat aan het werk. En dan kom je in die werkelijkheid, die nieuwe werkelijkheid terecht. Het oude wat je kende, waar je je op een bepaalde manier toch wel gemakkelijker in bewoog, is voorbij. En er is iets nieuws gekomen en je weet niet hoe dat moet. Logischerwijs. Je gaat het ontdekken. En dat wachten, daar zit altijd een soort van buikpijn bij, denk ik. Voor een beetje kriebel in je buik, knoop in je maag, of in je, waar dan ook. En dat kan je ervan weerhouden om te denken van oké, ik wil ik ga stappen zetten. Ik wil in beweging komen. En ik denk dat dat een risico kan zijn in ons leven. En een derde dimensie die ik graag wilde noemen, maar die vind ik ingewikkelder, omdat ik hem zelf niet zo goed ken. Maar hebben jullie wel eens gehoord van het begrip fear of missing out? Ja, dat is van na onze tijd. Dat bestond nog niet toen wij... of het was er wel, maar we hadden er nog geen naam voor. Ja, er was nog geen internet, inderdaad. Ja, misschien wel, ja. De keuze was wat beperkter. Maar ik was erg geschokt deze week. En op een of andere manier heb ik de indruk dat het heeft ermee te maken. Maar ik zoek wat naar woorden daarin. Ik vind het leuk om op internet, YouTube, een aantal mensen te volgen. Ik hou van zeilen. En er zijn wat van die kanalen waar dan... mensen die veel en veel jonger zijn dan ik, het grote avontuur aangaan. Hebben alles weggedaan, hebben een groot schip gekocht en zijn weggevaren. En gaan de hele wereld over verkennen. Maar tot mijn verbazing eigenlijk, er is één kanaal wat ik volg. Een echtpaar met twee kindertjes die vrij jong zijn nog. En eigenlijk een van de grootste kanalen is dat. Bij YouTube gaat het zo dat je veel geld kunt verdienen als je veel volgers hebt. En die luidjes die leven daar dus helemaal van. Hebben ongelooflijk veel volgers. Zijn heel erg populair. En vlogfamilie hebben ze. Dus ik ben hun familie nou. En ik keek daarna. En ik zie ze eigenlijk per uitzending depressiever worden. Ja, dat is erg, hè? Wat zeg je? Nou, dus ik had dat nooit gedacht. Maar de laatste tijd heb ik een paar keer voor ze gebeden. Ja, ik zie alleen nog geen effect, maar wat me nog meer schokte, hè, dit is heel serieus hoor, afgelopen uitzending zat hij aan het eind van de uitzending ineens op zijn bed en zijn vrouw die was aan het filmen en hij vertelde van een goede vriend die ook een vlogger is, ook een zeilvlogger, die zelfmoord had gepleegd. En dat was niet de eerste, dat was al de tweede van zijn goede vrienden die zeilvloggers zijn, die dat gedaan hadden. En iets daarin raakte me heel erg, omdat ik dacht van ja, ik snap het op een bepaalde manier ook. Want als ik jullie bezig zie, je bent aan het dwalen in je leven. Je bent telkens opnieuw aan het zoeken naar wat zit er achter die horizon en is dat het. Maar eigenlijk weet je helemaal niet waar je naar zoekt. Je hebt dolende ridders, ja, mooie uitdrukking. Je hebt geen roeping in je hart zitten op een of andere manier. Je hart is op zoek, je bent op weg, je bent bereid om tot het uiterste van de aarde te varen en weer terug, want ook daar was het niet. En telkens opnieuw is er eigenlijk een soort van teleurstelling. Dit echtpaar stond trouwens pas op NOS, omdat hij met bavianen moest vechten om zijn kinderen te beschermen. Misschien heb je dat wel voorbij zien komen. Dat was hij. Op een... Het is een raar leven hoor, wat die mensen leiden. Goed. Mijn vraag die ik aan je mee wil geven, hè, vanuit die drie dimensies van het wachten, is eigenlijk misschien de belangrijkste. Waar wacht jij op? En dat waar wacht je op kun je, ik weet niet, het hangt vanaf hoe je het zegt, hè? Als je zegt, waar wacht je op? Zoals ik het net zei, dan is het, wat is datgene... Als jij in het leven op reis bent, wat ben je aan het zoeken? Wat ben je aan het... Maar je kunt ook het een beetje horen zoals, waar wacht je nog op? Waar wacht je nou nog op? Waarom zou je nog wachten? Weet je, en als je zegt, waar wacht je nou nog op? Dan heeft dat meestal te maken, als ik kijk naar die vloggers, dan denk ik, ja, bij jullie is dat wachten... is eigenlijk actief geworden. Je bent op een soort voortdurende manier aan het zoeken, maar je weet niet waar naartoe. Je weet niet wat. En eigenlijk zonder dat dat doel op een of andere manier in je hart verankerd is, ben je helemaal verdwaald. En kun je het maar niet vinden. En voor hun is een hele belangrijke vraag, wat ben je nou eigenlijk aan het zoeken? Als je nou stopt met varen en je legt jezelf stil en je gaat dus diep van binnen kijken, wat zou er nou kunnen zijn wat jouw leven richting kan geven, waardoor je thuis kunt komen, waar je ook bent. En ik vrees dat er heel weinig mensen zijn die hen daarbij helpen, en hun vrienden ook, en dat ze daarom op het moment dat ze stilgezet worden, zo de weg kwijtraken van binnen, omdat ze niets kunnen vinden als ze stil zijn. En uiteindelijk, ik zag een beetje aan hem, daarom vond ik het zo schokkend, ik zag in zijn ogen over zijn vriend die zelfmoord had gepleegd, dat hij dacht van ja, als ik heel eerlijk ben, snap ik hem wel. Dat is schokkend. Met alle rijkdom en die enorme vlogfamilie van echt een getal met 6-5 nullen, geloof ik. Toch dat gevoel. Ik wil je één tekst meegeven. Galaten 1 vers 14. Paulus die daar zegt: in het Jodendom heb ik het verder gebracht dan vele van mijn tijdgenoten onder mijn volk. Als hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. En wat ik zo mooi vind aan dat versje, wat hij deed uiteindelijk. Hij had richting, alleen helemaal de verkeerde kant op. Hij vervolgde de kerk. Als Paulus nu geleefd zou hebben, dan hadden jullie en ik groot risico gelopen. Maar Paulus die geeft een heel belangrijk principe in dat woordje hartstochtelijk ijveraar aan. Hij zegt eigenlijk ijver, dat ken je wel. Ijver is dat je je inspant met je tong waarschijnlijk tussen je tanden. Vroeger weet ik dat nog, vond ik het, is voor mij het beeld, dat ik probeerde mooie letters te tekenen. Op de lagere school. Dan hadden wij van die vellen met stippenlijntjes. 3, 2 dicht bij elkaar en 1 hoger. En dan moest ik bijvoorbeeld de K maken met een krul zo. En dan moest ik en dan proberen die krul terug en dan weer naar beneden. En dan door naar de E. Enzovoort. En dat was echt. En als er dan op mijn rapportje stond, hij is een ijverige leerling. Dan was dat beeld heel duidelijk. Maar die ijver, die komt voort, die is er niet vanzelf. Er is niet zomaar beweging. Die ijver komt voort uit een zucht, een verlangen van het hart. Eigenlijk kun je zeggen, het hart gaat op weg. Het hart wil op weg. Het hart wil ergens naartoe. Het hart wil naar huis, denk ik zelf. Het hart wil naar het koninkrijk. En als er niks in je hart is, dan kom je ook niet in beweging. En dat is die eerste dimensie. Waar wacht je nog op? Waarom kom je niet in beweging? Zou het kunnen zijn dat er geen harttocht meer is? Geen passie meer is in je hart? En dan is dat misschien in dit wachten een vraag om over na te denken. Maar je ziet die vloggers, die zijn zwaar in beweging. Die jagen de hele wereld over. Er is dus een diep verlangen in hun hart, maar ze weten niet waar kan ik het vinden. Wat zoek ik nou eigenlijk? I still haven't found what I'm looking for, maar ik weet ook eigenlijk niet what am I looking for? Dus dan komt er een ijver tevoorschijn die ziet er, als je er van buiten af naar kijkt, als paniek uit, eigenlijk. Het gaat wel met een rustig gangetje zo zeilend de hele wereld over. Maar tegelijkertijd, ik vond het wel mooi, een van de vlogs die ik volg is Sailing Parley Revival. Dat is een katamaran die ooit door een hurricane op zijn kop op de wal gegooid is. En die jongen die heeft hem gekocht. Dat is Kevin trouwens, als jullie wel eens Below Deck volgen. Dat is zo'n serie waarbij het personeel op miljoenen jachten onder hun werk volgt. Hij is dan de machinekamer, machinist en doet er verder niet toe. Maar Kevin zegt op een gegeven moment over zijn eigen kanaal: you will be more sorry for the things you did not do than for those you did. En daarmee probeert hij iedereen te verlokken om ook dat avontuur mee te gaan. Hè? Al is het op video. En op een bepaalde manier snap ik het en trekt het me. En tegelijkertijd dan kijk ik ernaar en denk ik: jongen, wie gaat je helpen, jou helpen om je kompas goed te zetten? Om in jouw hart de schat te noemen, zodat je op weg kunt gaan om die schat te vinden. En dan is de vraag aan mij en aan jou: waar wachten we nog op? Om dat te gaan vertellen. Wachten we nog op de komst van de Heilige Geest? Dat is een vergissing, die is er al. De Heilige Geest heeft jou al bekrachtigd. Hij heeft je al geleerd om te zeggen: Jezus is Heer. En iedereen die dat gelooft, die kan dat alleen maar geloven en kan dat alleen maar uitspreken, zegt Paulus heel duidelijk in Korinthe, door de hulp van de Heilige Geest. Die openbaart dat. Maar het kan ook zijn dat we daarin een beetje in de war zijn. Dat we denken: ja, maar er moet nog meer komen. Kijk maar naar Pinkster. Maar ook dat is beschikbaar. Die bron is ontsloten in je. Je hoeft alleen maar te vragen. En dan zal de Heilige Geest helpen. Dan gaat hij leiden. Dan zal hij toerusten. En geeft hij kracht. Je moet wel een zeker risico nemen. Want op het moment dat je stopt met wachten en in beweging gaat komen, dan verandert de werkelijkheid. En dat is eigenlijk altijd een crisis. Dan moet je leren omgaan met die nieuwe situatie. En dat is helemaal, als je Jezus gaat volgen, is dat elke keer weer een leuke, spannende uitdaging. Kan heel wat gebeuren. Een beetje helder zo? Ik moest denken, tot slot, dat vond ik zo'n prachtige quote van mezelf, aan het woordje geestdrift. Geestdrift. En ik dacht, om in de zeilen termen te blijven. Als de geest wind is, dan moet ik zorgen dat mijn zeilen gehesen zijn. Dat de trossen los zijn en dat ik buiten de haven ben. Is mooi, hè? Kan een vlogkanaal worden. Alleen ik heb geen tijd om te zeilen. Het is maar goed. Ik heb al een hartstocht. Goed. Ik wil jullie uitnodigen om een momentje te gaan staan. En dan wil ik vragen aan de Heilige Geest om te komen, naar je toe te komen. Voor zover die dat niet, dat is een rare manier van zeggen, hij is er al. Maar laten we een moment wachten op hem, zodat hij jou kan zegenen, jou kan helpen om te zien, hey, dit is even belangrijk wat je nu hoorde om mee te nemen uit die dingen die ik gezegd heb. En zodat je kunt reageren. Dus ik hou even mijn mond nadat ik gevraagd heb, kom Heilige Geest, en dan wachten we op hem. Dank u, Heilige Geest, dat u er al bent. Dat we vieren met Pinksteren elk jaar weer dat u er bent. En dus het is raar als ik eigenlijk zeg, nu kom, Heilige Geest, maar toch wil ik u vragen, kom, nog meer. En help ons om te zien wat u tot ons hart wilt zeggen.